Goedemorgen gemeente. Het is fijn om vandaag weer voor u te mogen staan en het woord met u te mogen delen. Het is een voorrecht om vandaag hier te zijn, het woord van de Heere met u te mogen openen. Laten we samen ontdekken wat de Heere tot ons wil spreken middels zijn woord. En ik hoop dat u hier vandaag al aan toe bent gekomen met het verlangen om meer gelijkvormig te worden aan onze Heere Jezus Christus. En ik hoop dat de preek u ook hierbij mag helpen om meer gelijkvormig aan hem te worden. En mocht u dit verlangen nog niet kennen, dan hoop en bid ik dat het verlangen vandaag nog bij u mag ontstaan. Laten wij beginnen met het vragen van de zegen van de Heere. Heere, wil u bidden of u met ons zult zijn. Wilt u ons zegenen en wilt u zich telkens over ons ontfermen. Ik bid zo, Heere, dat wij mogen weten wat wij behoren te weten. Dat wij lief mogen hebben wat wij lief behoren te hebben. Dat we mogen prijzen wat wel behagelijk is in uw ogen. Dat we mogen waarderen, Heere, wat wij horen te waarderen overeenkomstig uw heilige wil. Heere, wilt u zo met ons zijn? Wilt u een wachter voor onze mond plaatsen? En telkens over onze paden waken. Heere, we bidden zo om uw zegen. In Jezus' naam. Amen. Goed. Broers en zusters, het tekstgedeelte dat we vandaag gaan behandelen is Matteüs hoofdstuk 13, de versen 44 tot en met 46. Je kunt het best even opzoeken. En in uw HSV vindt u boven de tekstgedeelte de woorden de schat in de akker en de parel van grote waarde. En dat is ook waar wij het vandaag over gaan hebben. Een schat in de akker en een parel van grote waarde. Laten we nu beginnen met het lezen van zijn woord. Matteüs hoofdstuk 13, versen 44 tot en met 46. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat, in de akker verborgen, die iemand vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had. En hij kocht hem. Amen. Goed. De evangelie naar de beschrijving van Matteüs bevat tenminste 5 toespraken van de Heere Jezus Christus. En deze toespraken zijn door Christus Kerk eeuwenlang benut, eigenlijk als een handboek voor discipelschap en voor evangelisatie. En het Bijbelboek Matteüs is ook bedoeld voor iedere christen, en ook tegenwoordig kunnen wij het nog gebruiken om te groeien als discipelen, maar ook voor evangelisatie. En hoofdstuk 13, de versen 44 tot en met 46, vormen een onderdeel van Jezus' derde toespraak in Matteüs, welke ook al bekend staat als het parabolisch discours. En ondanks dat die onderdelen van Jezus' toespraak in de derde toespraak in de evangelie naar de beschrijving van Marcus en Lucas terug kunt vinden, zult u de versie van vandaag daar niet in terugvinden. De versen 44 met 48 zijn namelijk uniek voor het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En daarom zijn er bij dit tekstgedeelte 3 dingen die ons moeten beseffen. Ten eerste moeten wij ons er bewust van zijn dat het tekstgedeelte van vandaag een gelijkenis is. En bij het interpreteren van gelijkenissen moeten wij ons beseffen dat deze bedoeld zijn om iets te communiceren over een specifiek en bepaald onderwerp. En het is van belang dat wij bij het interpreteren van gelijkenissen telkens de context en beoogde doel van de gelijkenis in gedachten houden en geen zaken de gelijkenis in gaan lezen. Ten tweede moeten wij in gedachten houden tot wie Christus zich in eerste instantie richtte. Voordat Christus zich vandaag tot ons richtte middels zijn woord, sprak hij deze woorden immers tegen het toen aanwezige publiek. In het vers 34 kunnen we opmaken dat Christus zich in de gelijkenissen die aan vers 34 voorafgaan, tenminste gedeeltelijk tot de menigte richtte. En vanaf vers 36 maakt het woord echter duidelijk dat Christus zich niet langer tot de menigte richtte, maar tot zijn discipelen. En de versen 36 tot en met 48 waren in alle waarschijnlijkheid dan ook aan Jezus' discipelen gericht en niet aan de menigte. En dat is belangrijk bij het interpreteren van de versen 44 tot en met 46. En ten derde mogen wij ons bewust zijn wat een enorm voorrecht is om deze woorden te kunnen lezen, broers en zusters. Deze woorden hier zijn namelijk Jezus' eigen woorden. De Heere Jezus, de Zoon van God, sprak de woorden die ten grondslag liggen aan deze verse, circa 2000 jaar geleden uit. En deze woorden zijn ook een schat. Ook dit kleine tekstgedeelte zijn een schat die we mogen koesteren. Waar we God voor mogen danken, die we met vreugde mogen lezen. En het lezen van Gods woord en de woorden van de Heer Jezus Christus hier zijn een geschenk. En daar mogen we nooit achteloos mee omgaan. We moeten telkens beseffen wat een zegen het eigenlijk is om deze woorden vandaag hier met elkaar te kunnen behandelen. Goed, en nu vers 44 zelf. In vers 44 lezen wij dat de Heer Jezus het koninkrijk der hemelen vergelijkt met een schat die in een akker of in een veld verborgen is. En het woord dat in de HSV vertaald is als schat, duidt een andere versie van het Nieuwe Testament ook wel op het opbergmiddel waar de kostbaarheden in verborgen worden. Zoals bijvoorbeeld een schatkist. Maar in dit vers heeft het woord echt betrekking op de schat zelf. In deze gelijkenis vergelijkt de Heer Jezus het koninkrijk der hemelen dus met een schat. En er zijn vier zaken die onze aandacht nodig hebben om dit vers goed te kunnen begrijpen. Het eerste waar we moeten letten is het begrip koninkrijk der hemelen. De komst van het koninkrijk der hemelen en teksten over wie het koninkrijk wel of niet zullen binnengaan, zijn heel prominent aanwezig in de evangelie. En alleen Matthäus gebruikt specifiek de woorden koninkrijk der hemelen, terwijl andere bijbelboeken spreken over het koninkrijk van God. Al gebruikt ook Matthäus deze term soms ook. En het koninkrijk der hemelen dat verwijst onder andere naar Gods koninklijke macht die over de mensen en de schepping als geheel wordt uitgeoefend. En ook kunnen wij zeggen dat het koninkrijk der hemelen zowel verwijst naar de nabijheid als de aanwezigheid van Gods heerschappij in de persoon van Jezus Christus. Terwijl het ook Jezus toekomstige heerschappij op aarde beschrijft. En de woorden communiceren de gedachte dat het koninkrijk nabij is gekomen toen Jezus Christus mens is geworden en zal worden voltooid bij zijn terugkeer. Het koninkrijk der hemelen is dan ook reeds een realiteit. Maar ook zijn er nog elementen die nog wachten op voltooiing. En ook in Jezus' prediking is het koninkrijk der hemelen een belangrijk onderwerp. En Jezus beschrijft het koninkrijk der hemelen veelal middels gelijkenissen. En hij informeert ons zo over verschillende eigenschappen van dit koninkrijk. En ook de tekst van vandaag informeert ons zowel over een eigenschap van het koninkrijk als over een gepaste reactie van de gelovigen op het vinden van dit koninkrijk. En nu het tweede wat onze aandacht behoeft. En het gaat hier om een schat die in een veld verborgen is. In de tijd dat Christus deze gelijkenis uitsprak, was het lastiger om kostbaarheden veilig op te bergen dan vandaag de dag het geval is. Wanneer men bijvoorbeeld op reis ging en de kostbaarheden in huis op zou bergen, bestond altijd het gevaar dat dieven in zouden breken en de schatten zouden stelen. En om die kostbaarheden dan toch veilig op te bergen, kozen sommigen ervoor om hun kostbaarheden in een veld te begraven. Deze, of een soort gelijke praktijk, zie je bijvoorbeeld ook in Matthäus hoofdstuk 25, vers 25, waar de slechte en luie dienaar de talenten in de grond verborg. En schatten begraven kan een prima oplossing zijn wanneer de eigenaar van de schat na verloop van tijd terugkeert en de schat aantreft op de plek waar hij deze achterliet. En wanneer zo'n eigenaar van een schat nu omkwam tijdens een oorlog, of bijvoorbeeld op reis ging en niet terugkeerde, dan kon het gebeuren dat zo'n schat in vergetelheid raakte en achterbleef in de grond. En deze schat bleef in een veld liggen tot deze door iemand zou worden ontdekt. En in deze gelijkenis is er ook sprake van zo'n verborgen schat als deze. En wij lezen dat de schat in de akker verborgen was. Nou, het woord akker duidt naar alle waarschijnlijkheid op landbouwgrond voor het verbouwen van gewassen, maar ze ook kunnen verwijzen naar een veld waar dieren op worden gehouden. In ieder geval verwijst het woord naar een stuk land dat zich buiten de stadsmuren bevindt. En aangezien deze gelijkenis ons informeert dat het koninkrijk der hemelen lijkt op een schat die in een veld verborgen is, veronderstelt de gelijkenis dat het koninkrijk niet door iedereen wordt opgemerkt. En zijn er ook veel mensen die dag in, dag uit hun leven leiden zonder na te denken over het bestaan van het koninkrijk der hemelen of over de Heer Jezus Christus. Zij leven simpelweg hun leven zonder stil te staan bij het offer van de Heer Jezus of het Koninkrijk van God. En dit mag voor ons best wel als een spiegel functioneren. Getuigen wij, die onder de wekelijkse bediening van het goddelijk woord zijn, wel van het koninkrijk? Zijn wij die getuigen? Heeft u de Heere zo lief dat uw leven een getuigenis vormt naar uw naaste en hem of haar als het ware confronteert met de realiteit van het evangelie? Als christen heeft u de verantwoordelijkheid om van het koninkrijk te getuigen. Zoals de apostel Paulus schreef, hoe zullen zij hem dan aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En betreffende de geboden heeft de Heer Jezus zelf gesproken. U zult de Heer, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. En het tweede, hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. God en uw naaste lief hebben betekent ook getuigen van het koninkrijk. Wanneer u uw naaste namelijk werkelijk lief heeft, dan zou u ook een oprecht verlangen moeten hebben dat uw naaste gelooft in de Heer Jezus Christus en zalig mag worden. Getuigen hoort u dus bij, broeders en zusters. En wanneer we nou weten dat de schat als vergelijking niet voor het koninkrijk der hemelen, en wanneer we nou wat beter kijken naar vers 44, dan is het derde dat u op mag vallen dat de man niet per se op zoek lijkt te zijn naar een schat. Het Griekse woord vertaald als vond in vers 44 kan namelijk zowel duiden op het vinden van iets na een opzettelijke zoektocht, maar ook op het doen van een onverwachte ontdekking. Het is echter waarschijnlijk dat de gelijkenis bedoelt te communiceren dat de vinder van de schat onverwacht tijdens zijn werkzaamheden aantrof. De gelijkenis heeft dus betrekking op iemand die het koninkrijk der hemelen onverwachts aantreft. En de manier waarop de schat in de vergelijking gevonden wordt, vertoont enige gelijkenis met de reactie van de dief aan het kruis, die tot de Heere Jezus zei, Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. Deze dief, die getuigt er zelf van dat hij straf ontving vanwege zijn daden. De dief was in eerste instantie dan niet bezig het koninkrijk te zoeken, maar trof de Heere Jezus onverwachts aan, terwijl hij aan het kruis naast dat van de Heere Jezus hing. En dan spreekt hij die woorden, Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En we weten allemaal wat de woorden van onze genadevolle heiland toen waren. Voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. En ook vandaag de dag zijn er nog mensen die het koninkrijk der hemelen niet zoeken, maar er onverwachts opmerkzaam op worden. Denk bijvoorbeeld aan mensen die nog nooit van de Heer Jezus hebben gehoord, maar die via de woorden en het getuigenis van missionarissen op de heiland en het koninkrijk worden gewezen en vervolgens wedergeboren mogen worden. Dan nu het vierde waar we op moeten letten. Wij lezen namelijk dat de vinder, na de schat te hebben gevonden, deze vervolgens weer verbergt. Kijk maar in de tekst. Hij vindt hem en hij verbergt hem weer. En hij lijkt op het eerste gezicht een wat opzienbarende handelswijze. Waarom zou iemand een gevonden schat immers weer verbergen, in plaats van deze mee naar huis te nemen? En wanneer je nou weet dat de schat een gelijkenis is van het koninkrijk der hemelen, dan zou men op het eerste gezicht ook aan Matthäus 5 kunnen denken, waar juist wordt gesteld dat men geen lamp aanzet om deze onder een korenmaat te zetten. Maar ook hier is juist de sociale context van de gelijkenis weer van belang voor ons begrip van de tekst. De commentaren wijzen er namelijk op dat iemand die in deze sociale context een schat in een veld vond, deze in beginsel mocht houden, ook wanneer het land niet in bezit van de vinder was. In theorie was het uitgraven van de schat het enige dat nodig was om de schat te bemachtigen en de eigenaar van de schat te worden. Maar deze regel gaat echter niet op wanneer iemand als landarbeider aan het werk was op het land van zijn werkgever. Wanneer iemand die schat namelijk aantrof in het kader van zijn werkzaamheden voor zijn werkgever, op het land van die werkgever, dan zou de schat vermoedelijk aan de werkgever toe behoren. En in deze situatie zou je namelijk kunnen beargumenteren dat de werknemer de uitvoerder van de werkgever is en dat de eigendomsrechten daarom aan de werkgever toebehoren. Een reden dat deze vinder zijn schat dus weer verborg zou kunnen zijn dat hij tijdens het aantreffen van de schat als landarbeider aan het werk was op het land van zijn werkgever en dat hij tijd wilde winnen om het veld eerst te kunnen kopen alvorens hij de schat uit zou graven. Dus eigenlijk door het land eerst van zijn werkgever te kopen, voordat hij de schat uitgroef, zou hij naar alle waarschijnlijkheid een geschil met zijn werkgever vermijden en zo de schat veilig kunnen stellen. Het kan echter ook zo zijn dat aantreffen en uitgraven een schat op het land van een ander het eigendomsrecht in theorie wel deed toekomen aan de vinder, maar dat het in de praktijk veel moeilijker was om juridisch eigendom van zo'n schat te krijgen. En ook in dit geval zou de vinder het stuk land dus hebben gekocht om het eigendomsrecht van de schat zeker te stellen en twist hierover te voorkomen. De vinder in de gelijkenis besloot de schat dus te verbergen om de gelegenheid te creëren eerst de akker te kopen en de schat daarmee te bemachtigen. En nu wordt er wel eens gezegd dat het immoreel is om het veld te kopen zonder eerst de eigenaar te informeren dat er een schat in verborgen ligt. Anderen hebben juist weer een ander perspectief en die verdedigen juist de moraliteit van de vinder. Maar deze tekst geeft ons simpelweg te weinig informatie om een conclusie te trekken over de moraliteit van de vinder. En ook de Heer Jezus lijkt het vraagstuk helemaal niet te adresseren. De moraliteit van de daad van de vinder, die hoeft dus helemaal niet besproken te worden. Dit ligt namelijk buiten het doel van de gelijkenis waar we het eerder over hadden. Maar waar moeten wij dan wel op letten? En dat is het volgende. Wat wij op moeten maken uit gegeven dat de vinder de schat weer verborg, is dat hij de hoge waarde van deze schat inzag en een hoge waardering voor de schat had. De vinder had de schat immers ook achteloos bloot kunnen laten liggen met risico dat hij de schat kwijt zou raken. Maar dat doet hij niet. Hij gaat er immers met grote voorzichtigheid en zorgvuldigheid mee om. En wat de Heer Jezus ons met dit deel van de gelijkenis dus duidelijk bedoelt te maken, is dat zowel het Koninkrijk der Hemelen grote waarde heeft en dat de gelovigen het Koninkrijk hoort te waarderen. De waarde van het Koninkrijk der Hemelen overstijgt namelijk de waarde van al uw aardse bezittingen. Alle aardse bezittingen verbleken bij de waarde van het Koninkrijk der Hemelen. Het Koninkrijk der Hemelen is meer waard dan uw nationaliteit of uw paspoort. Het is meer waard dan al het geld op de wereld. Het is meer waard dan enig werelds bezit. Meer waard dan welke diploma of graad u ook maar kunt hebben. En meer waard dan welke vorm van bevrediging, macht of verlangen u zich ook maar in kunt beelden. Welke wereldse bezitting of bevrediging u ook maar heeft, de waarde ervan valt volledig in het niet bij die van het Koninkrijk der Hemelen. En Christus wijst u dan ook het betere deel toen hij zei dat een ieder die niet alles wat hij heeft achterlaat, geen discipel van hem kan zijn. En nu kan het ons helpen om onderscheid te maken tussen twee manieren om naar iets te kijken. Kijk bijvoorbeeld eens naar Johannes hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 8. En ik zal u even de tijd geven dit op te zoeken. Johannes 12, vers 1 tot en met 8. Wij lezen daar dat Maria Jezus' voeten zalfde met een pond zuivere nardesalf van zeer grote waarde en zijn voeten droogde met haar haren. En hiermee geeft Maria er blijk van zich tenminste gedeeltelijk bewust te zijn van Christus' onbevattelijke waarde. Maria heeft de ogen op Jezus gericht en geeft haar wereldse bezit graag voor hem op. Judas daarentegen, die houdt de ogen op de prijs van de nardesalf gericht en merkt op dat deze 300 penningen waard was. En nu denkt u misschien, ja wacht even, in Matthäus lezen wij dat de andere discipelen ook vroegen waarom de zalf werd verkwist. De andere discipelen die vroegen dit echter vanwege oprechte liefde en barmhartigheid voor de armen. En Judas voerde wel als vrome reden aan dat de armen hiermee geholpen hadden kunnen worden, maar de schrift leert ons dat zijn ware motief niets met compassie voor de armen van doen had, maar dat hij het geld voor zichzelf wilde hebben. Terwijl Judas de zalf dus met hebzucht aanschouwde en daarom op de prijs lette, keek Maria met geestelijke ogen naar Christus en was zij opmerkzaam op Christus' grote waarde en was zij meer dan bereid Jezus' voeten met de waardevolle zalf te zalven. En ook in Matthäus hoofdstuk 26 lezen wij dat Judas informeerde naar de prijs die de hoge priesters hem zouden betalen voor het verraden van Jezus. En ook hier zag Judas uit hebzucht wel de prijs die hij in zilverstukken zou verdienen, maar zag hij de waarde van het Koninkrijk der Hemelen niet in. En uiteindelijk lezen wij dan wel dat Judas zich ervan bewust wordt dat hij onschuldig bloed vergoten heeft, berouw krijgt en in zilverstukken terugbrengt naar de hoge priesters. En wellicht dat Judas zich hier bewust werd van de veel grotere prijs die hij moet betalen voor het verraad dat hij pleegde. De prijs die hij moet betalen voor zijn verraad is immers aanzienlijk hoger dan 30 zilverstukken. Dit is echter geen preek over Judas. Maar wel helpt de zojuist beschreven geschiedenis om een belangrijk verschil in te zien. De vraag is namelijk met welke ogen u kijkt naar de schat die het koninkrijk der hemelen is. Kunt u enkel met hebzucht nadenken over wat het navolgen van Jezus u zou kunnen kosten? En probeert u deze kosten zo laag mogelijk te houden uit hebzucht? Probeert u telkens uw toewijding, uw tijd en uw bezittingen aan de heerschappij van Christus te onttrekken? Als dat zo is, is dat geen goed teken. Of kijkt u juist met geestelijke ogen naar het koninkrijk, zoals Maria naar Christus keek, en beseft u zich de waarde van deze grote schat, zoals de man in de gelijkenis van vandaag? De man in de gelijkenis verkocht alles wat hij had om de akker te kunnen kopen. En vanuit wereldse principes bezien is de prijs van de akker dan ook hoog. De prijs kan namelijk alles zijn wat u heeft. En met wereldgezinde ogen is dan ook volkomen dwaasheid deze hoge prijs te betalen. Meneer, wanneer is u zich nou herinnerd dat Christus zich met deze vergelijking tot zijn discipelen richtte, dan ziet u dat de gelijkenis bedoeld is om het te interpreteren vanuit het perspectief van wedergeboren christenen. En wanneer u met geestelijke ogen de kosten van de akker zou bezien, dan ziet u dat de prijs van de akker in het niet valt bij de waarde van het koninkrijk der hemelen. De waarde van de schat is namelijk zo groot dat iedere prijs hier volkomen bij verbleekt. En nu is de vraag voor u. Heeft u deze schat al gevonden? Heeft u deze schat gevonden waarvan de waarde van alle andere schatten overstijgt? Als dit het geval is, dankt u de Heer dan ook en prijst u uzelf hier gelukkig mee. Maar heeft u deze schat nou nog niet gevonden, dan is het zaak dat u er spoedig werk van maakt om deze schat te gaan zoeken. Zoek de Heer terwijl hij te vinden is. En dit brengt ons bij het tweede punt, dat de Heer Jezus met deze gelijkenis duidelijk wil maken. Uit de manier waarop de man in de gelijkenis alles verkoopt wat hij heeft, blijkt wel dat hij dit niet met tegenzin doet. Er staat namelijk dat hij vanuit blijdschap of vreugde over de gevonden schat alles verkocht wat hij had. En met goede reden zegt David ook in Psalm 4, u hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven dan ten tijde dat zij hun koren en een nieuwe wijn in overvloed hadden. Broers en zusters, de gelovigen, je ziet de waarde van het koninkrijk der hemelen en waardeert het koninkrijk overeenkomstig de grote waarde. De gelovige behoort zich zo bewust te zijn van de waarde van het koninkrijk, dat hij of zij bereid zou moeten zijn met vreugde al de aardse bezittingen op te geven. Er is namelijk niets op deze wereld dat meer reden tot vreugde is dan het vinden van het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk der hemelen is de kosten meer dan waard. Zoals de Heer heeft gezegd, want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden. Want wat baat de mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden. En het spreekt voor zich dat vers 44 niet betekent dat u een plaats in het koninkrijk der hemelen kunt kopen. Of dat u door het opgeven van bezittingen hier met God over zou kunnen onderhandelen. Dit zou een verkeerde uitleg van de gelijkenis zijn. De prijs die de man in de gelijkenis betaalt is geen offer om het eeuwige leven te verdienen. Het koninkrijk der hemelen wordt immers onbetaald ontvangen. Wij staan met lege handen tegenover een almachtig en soeverein God en ontvangen het koninkrijk der hemelen als arme kinderen die genade nodig hebben. Al het geld, al de schatten of werken in de wereld verschaffen u nog niet de laagste plek in het koninkrijk. Het burgerschap van het koninkrijk verkrijgt men uit genade alleen en door het geloof. En wat wij dan moeten leren van Christus woorden, dat de man in blijdschap alles verkocht wat hij heeft om de akker en daarmee de schat te bemachtigen, is uit de levenswandel van de gelovige blijkt dat hij in blijmoedigheid een grote waardering voor het koninkrijk der hemelen heeft. En deze blijmoedige waardering gaat zo ver dat de gelovige bereid zou moeten zijn al zijn of haar bezittingen als verloren te achten omwille van het koninkrijk. Dit betekent echter niet dat iedere christen bij voorbaat al zijn of haar bezittingen van de hand moet doen, deze aan de armen moet schenken en voortaan bedelend over straat moet gaan. Waar het hier om gaat, is dat uw levenswandel getuigt van het voorrecht om onder Gods heerschappij te mogen leven en dat u het koninkrijk der hemelen waardeert boven alles wat u heeft. Leven onder Gods heerschappij is namelijk een zegen die alle vormen van werelds gewin, bezit of geluk overstijgt. En wanneer u zich bewust bent van de grote waarde van het koninkrijk, dan zal uw waardering voor het koninkrijk uit uw levenswandel blijken. Neem bijvoorbeeld de besteding van uw tijd. Spreek het uw gebedsleven uit de tijd die u steekt in het bestuderen van de Heilige Schrift en uit omgang met uw naasten waardering voor het koninkrijk der hemelen. En ik bedoel u hiermee niet aan te zetten tot een wettisch systeem waarbij u zichzelf dwingt om een bepaalde tijd in gebed door te brengen of de Bijbel te bestuderen. Dan zou u immers enkel vanuit een gevoel van verplichting bidden of de Bijbel bestuderen. Toch wil dat niet zeggen dat u niet moet bidden als u tegenzin heeft. Tegenzin om te bidden kan immers ook van de boze komen en dan moet dan met Gods hulp overwonnen worden. Maar waar het om gaat, is dat uw waardering van het koninkrijk blijkt uit uw tijdsbesteding. Wanneer u zich werkelijk bewust bent van de grote waarde van het koninkrijk der hemelen en van het voorrecht om onder Gods heerschappij te leven, dan zal dit zich namelijk uiten in een christelijke levenswandel. Maar toch moeten wij het daadwerkelijk schenken van aardse bezittingen niet bij voorbaat weg willen redeneren. In Handelingen 2 lezen wij immers dat de gelovigen hun bezittingen en eigendommen verkochten en onder hen allen verdeelden, naar gelang ieder nodig had. En het hoeft niet zo te zijn dat de Heer u vraagt al uw bezittingen te verkopen, maar dat betekent niet dat hij het niet van u kan vragen. En wanneer u dan zou moeten kiezen tussen uw vakantie in een of ander ver oord en het steunen van uw naaste die uw steun werkelijk nodig heeft, waar kiest u dan voor? Wat als uw naaste uw steun echt nodig heeft om bijvoorbeeld kleding of voedsel aan te schaffen of om een auto te repareren? Ontfermt u zich dan over uw naaste? Of noemt u zoals Judas vroom klinkende redenen om de ander niet te hoeven helpen? En wat als er iemand in onze gemeente zou zijn die zich geroepen weet om uitgezonden te worden als missionaris naar een gebied waar het evangelie nog niet geklonken heeft? En laten we voor nu even aannemen dat deze persoon bekwaam is en alle vereisten voldoet. Bent u dan bereid uw vakantie op te geven als het betekent dat deze persoon op missie kan en zo mensen het evangelie kan brengen? En wanneer u een keuze zou moeten maken tussen een glansrijke carrière, een groot huis, 2 auto's en 3 vakanties per jaar, of het zelf opvoeden en verzorgen van de kinderen die God aan uw zorg heeft toevertrouwd, welke keuze maakt u dan? En ik bedoel het in een context waarin u uw carrière niet kunt combineren met een degelijke opvoeding van uw kinderen. Maar waar ligt dan uw hoogste prioriteit? Het gaat erom dat datgene dat wij werkelijk waarderen en wie wij werkelijk lief hebben, blijkt uit onze levenswandel. Wanneer wij het Koninkrijk der Hemelen dus werkelijk waarderen, dan zorg je ervoor dat uw prioriteiten veranderen. U moet zich dan ook de belangrijke vraag stellen wat uw tijdsbesteding en uw omgang met allen die u omringen zeggen over uw waardering voor het Koninkrijk der Hemelen. Ik kan uw gedachten niet lezen, maar de Heere weet wat de overwegingen van uw hart zijn. De vraag is dit, broeders en zusters. Waardeert u het Koninkrijk der Hemelen zoals u het hoort te waarderen en wijdt u uw gehele leven aan Christus met vreugde? Bent u volledig toegewijd aan Hem en aan zijn Koninkrijk zonder iets terug te houden en zonder iets voor Hem verborgen te houden? Ook wat u thuis doet, als u alleen bent en niemand kijkt, want Christus weet het. En toen u deze schat gevonden heeft, hebt u toen ook de bereidheid gekregen met vreugde al uw bezittingen, alles wat u heeft, hiervoor op te geven? En uiteraard kunt u het koninkrijk niet bemachtigen door uw bezittingen op te geven. We worden immers gerechtvaardigd uit genade alleen. Maar toch kan het koninkrijk der hemelen u wel al uw aardse bezittingen kosten. U kunt uw leven niet redden door te proberen het te zuiveren van zonde. Maar als u het koninkrijk der hemelen werkelijk gevonden hebt, dan bent u tot Hem gekomen die uw leven reinigt van zonde. En wat nu als u dan tot de conclusie komt dat uit uw levenswandel totaal geen waardering blijkt voor de schat die het koninkrijk der hemelen is? Indien dit zo is, dan is het belangrijk dat u zich afvraagt waarom dat dan zo is. Uw lage waardering kan eruit voorkomen dat u lauw geworden bent. En mocht dat het geval zijn, dan moet u onmiddellijk terugkeren naar uw eerste liefde, u bekeren en de eerste werken doen. En met onmiddellijk bedoel ik dan vandaag. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Zorgt u toch dat er over uw zonde van lauwheid geen nacht meer heen gaat. Maar het kan echt ook een andere oorzaak zijn van uw lage waardering. Het kan namelijk zijn dat hetgeen u gevonden hebt slechts een imitatie is van de echte schat. Begrijpt u me alsjeblieft niet verkeerd. Het koninkrijk der hemelen is een schat en de waarde ervan staat niet ter discussie. Het kan echter zijn dat u meent het koninkrijk der hemelen te hebben aangetroffen, terwijl eigenlijk heel iets anders aangetroffen heeft. Het kan namelijk zo zijn dat u een vervalsing aangetroffen hebt die u voor de echte schat houdt. En wanneer u dus meent deze schat aangetroffen te hebben, dan is van groot belang dat u er zeker van bent dat u wel werkelijk het koninkrijk der hemelen gevonden hebt. Velen zullen namelijk zeggen en denken dat zij het koninkrijk der hemelen hebben gevonden, maar uit uw leven blijkt of dit werkelijk het geval is. Als u namelijk werkelijk het koninkrijk der hemelen hebt gevonden, dan zal uit uw leven ook waardering voor het koninkrijk blijven. Wat nu als u denkt, ja, als u in uw levenswandel geen sporen kunt ontdekken van liefde voor God en van de wil om hem te gehoorzamen. Wat nu als u onbekend bent met berouw en bekering van zonde en met oprechte naaste liefde? En wat nu wanneer u diep van binnen weet dat u de Heere eigenlijk niet lief heeft en dat u eigenlijk alleen maar bidt om het gebed plichtmatig af te kunnen vinken? Dat u totaal geen belangstelling heeft voor de Bijbel en voor christelijke naaste liefde? Kortom, indien uit uw leven alleen maar waardering voor wereldse zaken blijkt en geen of amper waardering voor het koninkrijk der hemelen, dan heeft u gegronde reden om u af te vragen of u het koninkrijk der hemelen wel werkelijk gevonden hebt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Broers en zusters, het is niet vol te houden dat Jezus uw schat is wanneer u niet voor hem leeft. Uit uw leven blijkt aan wie of wat u werkelijk bent toegewijd. En wanneer er in uw levenswandel geen spoor is van bekering of liefde voor God, dan is het belangrijk dat u onderzoekt of een schat die u gevonden heeft werkelijk het koninkrijk der hemelen is. En niet een schat waarvan u dacht dat dit het koninkrijk was, maar eigenlijk slechts een substituut is. Onderzoekt u eerlijk uw leven aan de hand van de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben en die zijn het die van Christus getuigen. En spreek er ook over met broeders of zusters, waarvan u vermoedt dat zij u met deze zoektocht kunnen helpen. Het koninkrijk der hemelen is het meer dan waard om tijd vrij te maken om te onderzoeken of u deze schat wel echt heeft gevonden. De prijs voor het niet vinden van de schat is namelijk aanzienlijk hoger dan de prijs die de schat u kost wanneer u deze wel vindt. Laten we dan eens verder kijken naar de reactie van de koopman in de versen 45 en 46. Wij lezen daar het volgende. Ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had en hij kocht hem. Het woord in vers 45, dat vertaald is als ook, zou ook als nogmaals of opnieuw vertaald kunnen worden. En het woord duidt erop dat Jezus hier een andere gelijkenis van eenzelfde soort uitspreekt. En net zoals de schat in vers 44 als vergelijking dient voor het koninkrijk der hemelen, dient ook de parel van grote waarde als vergelijking voor het koninkrijk in vers 46. Ditmaal verwijst Jezus echter naar een koopman die op zoek is naar mooie parels. En sommige commentatoren schrijven dat in vers 45 genoemde parels symbool staan voor diverse ideologieën en filosofieën die er in de wereld te vinden zijn. En hier is wel iets voor te zeggen. Maar uiteraard moeten wij niet alle filosofieën over één kam willen scheren. De ene filosofie is immers de andere niet. En de ene filosofie bevat dan ook meer waarheid dan de andere filosofie. Maar de parel die deze koopman aantreft, broers en zusters, overtreft de waarde van al die andere parels echter vooruit. Wat voor zinnigs ideologieën of filosofieën ons ook kunnen leren, er is er geen één die zich qua waarheid en waarde kan meten met het koninkrijk der hemelen. De waarde van het koninkrijk der hemelen overstijgt al deze ideologieën en filosofieën namelijk veruit in waarde en in waarheid. En tot de man in de vorige gelijkenis de verborgen schat waarschijnlijk onverwachts aantrof, was de koopman doelbewust op zoek naar mooie parels. En op dit punt bereiken wij de grenzen van de gelijkenis, maar het verschil kan erop duiden dat sommigen het koninkrijk der hemelen tegenkomen zonder het te zoeken, terwijl anderen eerst zoeken voordat zij vinden. En uiteraard doet dit er niets aan af dat niemand tot Christus komt tenzij de Vader hem trekt. Maar we kunnen hier wel van leren dat sommigen tot geloof komen nadat ze onverwachts opmerkzaam op het koninkrijk worden, terwijl anderen eerst enige tijd naar het koninkrijk en naar de waarheid zoeken. Zoals de Heer Jezus zelf uitgesproken, zoek en u zult vinden. En de zoektocht van deze koopman, die is succesvol. En hij vindt één parel, maar wel een parel van grote waarde. En net zoals de man in vers 44, ging hij heen en verkocht alles wat hij had om hetgeen hij gevonden had te kunnen kopen. En het verhaal hier leert ons dan ook ongeveer hetzelfde als de vorige gelijkenis. Wij zien dat de waarde van het koninkrijk al het andere veruit overstijgt. En nu mogen wij ons de vraag stellen waarom een koopman een parel zoekt. En het antwoord ligt eigenlijk best wel voor de hand. Een koopman zoekt over het algemeen naar waardevolle dingen om deze door te kunnen verkopen. En ook hier lopen we weer tegen die limiet van de vergelijking aan. Een parel kun je immers niet tegelijkertijd houden en doorgeven. Het is het een of het ander. Het evangelie moeten we daarentegen echter zelf geloven en doorgeven aan anderen. Zonder dat we ook maar een letter aan de heerlijke waarheid af hoeven te doen. En inderdaad ook een tijdloze waarheid zien. Over het algemeen leidt het delen van aardse goederen ertoe dat deze minder worden. Maar dit is echter niet het geval bij de waarheid. Hoeveel wij er ook van delen, het wordt nooit minder waar of minder waarheid. U kunt dus rijkelijk van het evangelie getuigen in uw leven. Het zal niet minder worden en zeker niet minder waar. En nu naast het verschil dat een man in vers 44 de schat waarschijnlijk onverwachts aantrof, terwijl de koopman hier bewust naar op zoek was, is er nog één opvallend verschil. De man in vers 44 was als landarbeider vermoedelijk niet rijk, terwijl de koopman dit wel is. Hij zou immers niet op zoek gaan naar mooie parels als hij deze niet had kunnen kopen. En hier kunnen we ook wel iets van leren. Het maakt namelijk niet uit hoe rijk u bent en hoeveel u bezit. Of u nu arm of rijk bent. Qua kennis, qua financiën, qua lichamelijke kracht of wat u veel of weinig vaardigheden heeft. Iedere christen moet al zijn prioriteiten herschikken naar Gods wil. En er is helemaal niets dat u mag proberen te onttrekken aan de heerschappij van Christus. De landarbeider en de koopman verkochten alles. Alles wat zij hadden. Om hem af te sluiten, broeders en zusters, zal ik de les die wij uit deze vergelijking moeten leren voor u samenvatten. De les die de Heer Jezus ons met deze vergelijking leert, is dat de waarde van het koninkrijk der hemelen de waarde van alles wat u op deze wereld heeft overstijgt en dat de gelovigen dit koninkrijk al zodanig hoort te waarderen. Dat is de les die we hieruit moeten trekken. En indien u al een burger bent van het koninkrijk der hemelen, waardeert u het koninkrijk der hemelen dan ook als zodanig? Maar wanneer u nou nog onbekend bent met het koninkrijk der hemelen en met de Heer Jezus als uw redder en uw Heer, dan roept de schrift u op tot bekering. Bid en u zal gegeven worden, zoek en u zult vinden, klop en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt, wie zoekt, die vindt en voor wie klopt, zal opengedaan worden. Amen.